Is er verschil tussen de geest van Christus en de geest van God? Het zit zo. De Heilige Geest, de Vader, de Zoon zijn drie personen in de ene Godheid, dat weten we allemaal. Maar het woord persoon is al een beetje gevaarlijk. Je moet ze niet te ver uit elkaar halen. Het is ook weer niet zo dat er drie verschijningsvormen van één en dezelfde zijn. Dat gaat weer te ver in die andere richting. We lopen hier op eieren. Net als de paus in Israël momenteel. Die schijnt ook op eieren te lopen, heb ik gehoord. Arme kerel. Dan blijkt niet in zijn schoenen staan. Het zou hem ook te klein zijn. Maar dat is hier ook zo als het over de drie eenheid gaat. Dus de Heilige Geest is onderscheiden van de Vader en de Zoon. Maar de Heilige Geest wordt ook genoemd. Of de geest van God, dat is heel algemeen, dan kun je in feite aan de drie ene God denken. Maar hij wordt genoemd de geest van de Vader, de Heer Jezus noemt hem een keer zo in Matthäus Evangelie. En in Efeze 3 staat het er eigenlijk ook. De Vader van onze Heer Jezus Christus mogen u geven met zijn geest vervuld te worden. We lezen dat de Heer Jezus, dat de Heilige Geest genoemd wordt de geest van Christus in Handelingen 16. De geest van Jezus Christus in Filippenzen 1. De geest van zijn Zoon in Galaten 4. Vertel me nog meer. De geest van Christus, Romeinen 8 vers 9. Al die namen komen voor. En die illustreren de verbondenheid, de verwevenheid van die personen van de Godheid. De geest van de Vader is niet de Vader. Maar hij is wel zeer nauw mee verbonden. Zo nauw dat hij genoemd kan worden de geest van de Vader. De geest van de Zoon is niet de Zoon. Maar hij is wel zo nauw mee verbonden dat hij genoemd kan worden de geest van de Zoon. Maar het gaat in feite altijd om dezelfde Heilige Geest. We zongen het liedje De Heer regeert. Dat de aarde juicht, dat het volk zich verheugt, want hij regeert. Maar in Hebreeën 2 vers 8b staat, wij zien nu nog niet dat alles aan hem onderworpen is. Wel zien we dat Jezus met eer en luister gekroond is. Vraag, hoe kunnen wij zingen dat de Heer regeert? Omdat de Heer regeert. Hij heeft gezegd in Matthäus 28 vers 18, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Bovendien, luister, u geeft het zelf aan. Hebreeën 2 zegt niet, nu regeert Christus nog niet. Hij zegt, wij zien dat nog niet. Dat is een heel verschil. Er zijn een hoop dingen die wij op dit moment niet zien, maar daarom is het wel zo. En Hebreeën wil zeggen, als wij het zullen zien dat Christus regeert, dan zal alles met Christus in overeenstemming gebracht worden. Dan zal de vijand gebonden zijn. Dan zal alles vrede en gerechtigheid zijn. Dan zie je het. Nu kun je verbeelden dat het helemaal niet zo is. De duivel gaat nog rond als een brullende leeuw. Er is nog lang geen vrede en gerechtigheid. Het is oorlog en narigheid. Dus wij zien nog lang niet die regering van Christus concreet gestalte krijgen. Maar tegelijkertijd nemen wij die heerschappij van Christus toch overal waar, daar waar mensen zich onderwerpen aan zijn leiding, daar waar wonderbare genezingen plaatsvinden, waar demonen worden uitgedreven, overal waar zich de kracht van het koninkrijk openbaart, daar zie je al iets van die heerschappij van Christus zichtbaar worden. Hij regeert toch nog niet over de aarde, dat is pas straks. Of is het liedje een wens voor de toekomst? Dat laatste is ook het geval. We lezen in de psalmen, daar is een prachtige serie psalmen vanaf 93 tot en met 100, waarin dat elke keer ook gezegd wordt, de Heer regeert, de Heer regeert. Dat is een profetische psalm. Je kunt in profetische taal zelfs in de verleden tijd spreken. Het zou leuk, als u nou studenten was, zou ik vragen, weet iemand daar een voorbeeld van? In de brief van Judas wordt gezegd van Henoch, de zevende van Adam af, dat hij zegt, de Heere is gekomen met zijn heilige 10.000-tal. Dat noemen we nou een profetische verleden tijd. Voor de profeet is het zo geestelijke werkelijkheid dat hij erover spreekt alsof het al gebeurd is. Trouwens, de Heer Jezus doet hetzelfde. Hij zegt in Johannes 17, ik heb het werk voleindigd, toen stond het nog voor hem. Hij moest nog naar het kruis gaan. Zelfs toen de Heer Jezus zei, het is volbracht aan het kruis, was het nog niet ten volle volbracht, want hij moest nog sterven en opstaan. Maar dat is een profetische verleden tijd, die in feite dus een toekomstige gebeurtenis aangeeft. Dus zelfs in die zin, in de geest van Psalm 93 tot 100, is er niets op tegen dat, om te zeggen de Heer regeert. Dus in beide opzichten. In zekere zin regeert hij. Ook al zien we nog niet de volle macht en majesteit die daar toch normaliter bij hoort. Maar het is ook een profetisch lied. Wij anticiperen op wat er straks zal gebeuren bij de wederkomst. Ik hoop dat de vraagsteller ten volle tevreden gesteld is. En met vrijmoedigheid dit liedje de volgende keer. Liedje, dat is uw woord. Het liedje de volgende keer zal meezingen. Er komt nog meer. Oh, moet ik het daar weg, zelf weghalen? Oh. Ah, jij bent de bemiddelaar. Dank je vriendelijk. Kun je of mag een, kan of mag een christen tegen een mede-christen zeggen of een oordeel geven in deze geest: jij of hij is niet in de Heilige Geest, omdat hij de Bijbel anders leest, maar wel in Jezus Christus en zijn opstanding gelooft? Kunnen wij dat beoordelen als mens wat een andere opvatting heeft? Kun je als mens beoordelen wat een ander voelt, wat er in die ander omgaat? Nou, inderdaad, u hebt gelijk. Je moet wel bijzonder voorzichtig zijn om zulke dingen te zeggen. Het is niet sterk. Het is geen sterk argument. Als jij vindt dat je gelijk hebt en de ander niet, dan moet je niet zeggen, jij hebt de geest niet, want daarmee win je die ander niet. Integendeel, je stoot alleen maar af. Bovendien is het nog maar de vraag, misschien is het wel andersom. Ik bedoel, als je jezelf tot maatstaf van alle dingen neemt. Ik had een vriend die had boven de keukentafel hangen: er zijn maar twee meningen, de mijne en de verkeerde. Zodat zijn kinderen aan de ontbijttafel elke ochtend duidelijk bepaald werden. Dat was een grapje van hem hoor. Duidelijk bepaald werden bij de zaak: wie heeft hier thuis gelijk? Je moet met argumenten naar elkaar toe komen. Toch zijn er in principe natuurlijk situaties dat je kunt zeggen dat iemand de geest niet heeft. Een goddeloze heeft de geest beslist niet. Maar zoals u het zegt, iemand die in de Heer Jezus en in zijn opstanding gelooft, iemand die een werkelijk gelovig mens is, die heeft altijd de Heilige Geest. Ik noemde net al Romeinen 8 vers 9. Wie de geest van Christus niet heeft, die behoort hem niet toe. Dat mag je ook omdraaien. Wie Christus toebehoort, die heeft de Heilige Geest. Dus in die zin mag je het nooit van iemand zeggen. Maar er is wel verschil in de mate waarin je de Heilige Geest kan hebben. Lucas 11 vers 13 zegt niet voor niets dat wij de Vader mogen bidden om Heilige Geest. Daar staat ook weer geen lidwoord, want het gaat niet om de persoon van de Heilige Geest. Die woont in elke gelovige. Maar het gaat om de volheid en de kracht van de Heilige Geest. En de Bijbel maakt heel duidelijk, Galaten 5 is een prachtig voorbeeld, vers 16 tot 18, dat wij kunnen leven uit het vlees en leven uit de geest. Je kunt dus de geest inwonend in je hebben en toch leven uit het vlees. Dan is de geest niks meer dan een vonkje onder de as. En dan wordt je leven principieel geregeerd door het vlees. Dan ben je een vleeselijke christen. En dat is vreselijk. Dat moet niet. Alleen of je dat nou zeggen moet tegen zo iemand, op deze manier ook nog, dat is niet sterk. Vooral als het om discussie, om een meningsverschil gaat. Maar er zijn best situaties, Paulus zegt dat ook, in Romeinen 8, zo vanaf vers 5... tot en met vers 11, dan heeft hij het over de twee soorten van leven die een christen kan leiden. Hij kan leven door het vlees en leven door de geest. Als iemand zich dus vleeselijk gedraagt, dan mag je zeggen, dan mag je dat ook zeggen. Maar dat is niet het goede moment om dat te zeggen bij een puur theologisch meningsverschil. Ja? Als de een gelooft in de babydoop en de ander gelooft in de geloofsdoop, en jij zegt dan tegen die ander, dat komt omdat jij de geest niet hebt, dat is buitengewoon arrogant. En dat is zeker geen geestelijke opmerking, laat ik het nou zo zeggen. Dat is zeker geen geestelijke opmerking. Dat is niet een opmerking uit de Heilige Geest. Die doop is, mag ik hier in een vrije baptistengemeente wel zeggen, die doop is een heel lastig vraagstuk. Veel lastiger dan sommige hervormden en sommige vrije baptisten denken. Het is veel lastiger. En daar moet je dus niet te gauw slingeren van, het is toch zo duidelijk in de Bijbel. Als we naar elkaar toe gaan zeggen, het staat zo duidelijk in de Bijbel, dat, dan suggereer je ermee, die ander is het of een stomkop dat hij dat niet kan lezen, of hij is bewust tegen de raads. Nou echt waar mensen, bij de meeste problemen die ik ken, theologische vraagstukken, is het altijd even ingewikkelder. Mensen kunnen met volle overtuiging een andere opvatting hebben dan u. Ik zeg altijd maar, ik ben heel benieuwd voor de rechterstoel van Christus straks te mogen ontdekken wat ik allemaal verkeerd gezien heb. Ik zou het dolgraag nu willen weten, maar het zal me niet gegeven worden om dat op alle punten te zien. En daar verheug ik me op. En als ik het verkeerd gezien heb en u hebt het goed gezien en we hebben daarover gediscussieerd, dan zal ik dan naar u toe komen en zal zeggen, broeder, zuster, je hebt het toch goed gezien. Maar het kan best zijn dat u nog, ik daar nog in geïnteresseerd is om dat soort gelijkhebberigheid. Dus misschien zijn we dan met andere zaken bezig. Dus ik vind ook, dat moet je zo niet tegen elkaar zeggen, lieve mensen. Strijd met argumenten. En niet zomaar. Zelfs een losse bijbeltekst citeren is vaak geen argument. Want die tekst die kan je weer op allerlei manieren uitleggen. Echt waar hoor, uitleggen is moeilijk. Neem nog een volgende vraag. Dit is, past er wel leuk bij. Onze predikante vindt dat Jezus te veel verheerlijkt wordt in bijvoorbeeld opwekkingsliederen. En door sommige sprekers van jeugdvieringen die we organiseren. Ik heb hier al heel lang een onheimisch gevoel over. Door de Heilige Geest denk ik dan. Maar hoe gaan we hier nu in wijsheid mee om? Ik ken uw predikanten niet. Maar ik ken trouwens maar weinig predikantes. Laat ik erbij lezen wat er nog eens onder staat. In tegenstelling tot vele PKN-predikanten, spreekt ze soms over de Heilige Geest. Nou, dat is toch weer mooi meegenomen. Met name over de ervaring ervan. Spreken deze zaken elkaar nu tegen? Nee. We hebben wel eens een keer in het evangelische wereldje wat we noemen een Jezus-centrische benadering. Ik zal u een mooi voorbeeld geven. Ik kreeg eens een kleine illustratie. Een boekje in handen, was voor kinderen geschreven. En daarin stond, Jezus heeft alle dingen geschapen. Nou, dat is nou zo'n vorm van Jezus-centrisme. Want er staat nergens in de Bijbel. God heeft alle dingen geschapen door middel van Christus. Maar dat is niet hetzelfde. Er staat nergens in de Bijbel dat Christus alles geschapen heeft. God heeft alles geschapen, mag je nog niet eens zeggen, de Vader. God, door middel van Christus. Johannes 1, Kolossen 1, Hebreeën 1. En je moet dus niet zomaar zeggen, dat is slordig theologisch spraakgebruik. Jezus heeft alles geschapen. Ik heb een hele goede vriend, we hebben nu altijd geen contact gehad, maar als ik vaak logeerde ik bij hem. En dan bad hij altijd aan tafel tot de Heer Jezus. Dat vind ik ook een beetje Jezus-centrisch. Als het gaat over de dagelijkse zorg van God over ons leven, dan bid ik tot de Vader. Als ik een dienstrecht van de Heer Jezus ben en ik moet een dienst doen in zijn navolging, dan bid ik tot de Heer Jezus. Maar dat is onderscheid. Altijd tot de Heer Jezus bidden, doen kleine kinderen ook. Het is Jezus-centrisch. En daarmee kan de Vader tekort komen, ja. De Vader zoekt degene die hem aanbidden in geest en waarheid. Nou, hij kan makkelijk tekort komen doordat de Heer Jezus de centrale plaats neemt, zoals de Heilige Geest. Alles wijst naar de Zoon toe. Hij wil Christus verheerlijken, zo wijst de Zoon altijd naar de Vader. Dus ik weet niet hoe uw predikant het bedoelt. Het kan best zijn dat zij geen andere accenten legt, maar er zit wel degelijk een kern van waarheid in. En als zij ook nog eens vaak over de Heilige Geest spreekt, gaat er dan maar vanuit dat ze met dat eerste goed bedoelt. In ieder geval met het licht dat ik er nu probeerd heb op te werpen, kunt u die dingen nog eens een keer met haar bespreken. En vraag dan gewoon concreet wat bedoelt. U kunt u een voorbeeld geven. Ik heb u nou zelf een paar voorbeelden gegeven. Misschien heeft zij heel andere voorbeelden. Maar dan heb je in elk geval een goed gesprek. En dan kun je er eens achterkomen wat bedoelt ze nou. Want het zou best kunnen zijn dat er een kern van waarheid in zit. De Heilige Geest is nu over ons uitgestort. Maar hoe zat dit in de tijd van het Oude Testament? Toen was de Heilige Geest niet uitgestort. De Heilige Geest was toen het bezit van enkelingen. Eigenlijk altijd met het oog op een heel speciale bediening. Koningen werden gezalfd en die zalving verwees naar de Heilige Geest. Bij David zie je dat ook. De Geest van God dreef hem aan. Hij was ook niet alleen koning, maar ook profeet. Je leest bij de Richters meermalen, Simson, leest we meermalen dat de Geest van God hem aandreef. Dus de Richters, ja, we hebben verschillende voorbeelden van. We lezen het van Bezaliel en Aholiab, die de onderdelen van de tabernakel vervaardigd hebben, dat ze vervuld zijn met de Geest van God. Altijd individueel. Heel bijzonder was al, dat is al tamelijk massaal, die 70 oudsten. Weet u nog wel, er waren twee buiten de lege plaats, waarom weet ik niet. Maar de geest van God daalde op hen neer en ze begonnen allemaal te profeteren. En die twee buiten de lege plaats die er helemaal niet bij waren, begonnen ook te profeteren. Het werkte dus ook op afstand. Heel mooi verhaal, nummer 11. Dus dat is het meest massale wat ik in het Oude Testament noem. Maar dan ging het ook over een heel speciale bediening. Dat is nou juist het bijzondere van de profetie van Joël 2 vers 28 en NBV 3 vers 1. Ja, die hebben weer een andere indeling van de hoofdstukken, waarom weet ik ook niet. Dus dat is verwarrend. Maar in de oudere Bijbels is het 2 vers 28. Want daarin staat iets dat spectaculair was en volkomen nieuw en nog nooit vertoond was. God zou zijn geest uitstorten op alle vlees. Alle vlees is niet de hele mensheid, zoals sommigen denken. Paul daarvoor en Paul daarna zie je, het gaat over Gods volk. Uw zonen en dochters, uw ouden zullen dromen dromen en uw jongelingen zullen gezichten zien. Het gaat over het volk van God. Het volk van God, waar wij in ruimere zin ook bij horen, het volk van God, daarvan zullen alle leden de Heilige Geest ontvangen. Dat gebeurt in Handelingen 2. Al die 120 die er bij elkaar zaten, van wie we de meesten helemaal niet kennen, die kregen allemaal de Heilige Geest tegelijkertijd. Dat was nog nooit vertoond. Daarom is Pinksteren zo belangrijk. Je kunt het niet door elkaar gooien. Toen pas kwam de Heilige Geest en hij kwam op alle gelovigen. Daarom komt Pinksteren nog altijd na Pasen. En voor Pinksteren en voor Pasen ook en voor in het hele Oude Testament was er nooit een dergelijke algemene uitstorting van de Geest. In het Oude Testament is die wel beloofd. Tweemaal in Jesaja en in Ezekiel wordt gesproken, in Joël wordt gesproken over de uitstorting van de Heilige Geest. Maar dan altijd in de toekomst, in het Messiaanse Rijk.
Komt ze dan wedergeboren?
Ah, goede vraag. Omdat de Heilige Geest wel zwaar niet woonde op aarde, maar wel werkzaam was op aarde. Moet de vraag eraan? Hoe konden de mensen dan wedergeboren worden in het Oude Testament? En het antwoord luidt, omdat de Heilige Geest wel werkte op aarde. Ik werk moment vanavond in Leeuwarden, maar ik woon heel ver hier vandaan. En de Heilige Geest woonde in het Oude Testament niet op aarde, zoals hij nu woont op aarde. Hij woont in elke gelovige individueel. Ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest, 1 Korinther 6 vers 19. En de gemeente is de tempel van de Heilige Geest, 1 Korinther 3 vers 16. Maar in het Oude Testament werkt hij wel. Hij werkte de bekering in mensen. Hij bracht mensen tot inzicht van hun zonde. Hij bracht ze tot belijdenis van hun zonde. Hij bracht ze tot wedergeboorte, tot vernieuwing. Maar dat is niet hetzelfde als dat hij in hen kwam wonen vervolgens. En in Ezekiel 36 zie je dat onderscheid. Eerst is het de Heilige Geest die mensen vernieuwt, tot wedergeboorte brengt. En dan staat er, dan komt diezelfde geest ook in hen wonen. Dat zijn twee verschillende handelingen. En in het Oude Testament had je alleen het eerste. De Heilige Geest veranderde mensenlevens, maar hij kwam nog niet in hen wonen. Behalve in een heel enkeling met het oog op een heel speciale bediening. Er is een handzaam werkje achter op de boekentafel, zeker een oude deel, dat heet de Geest van God. Daar staan al die dingen in. Speciaal geschreven om deze dingen nader uiteen te zetten. U sprak over het gebruiken van de Heilige Geest. Hoe doe je dat? Is dat evangeliseren en het gebruik van de gaven? Oeh jongens, nou weet ik niet meer hoe ik dat bedoeld heb. Ik kan me niet herinneren dat ik zoiets gezegd heb. Weet iemand het nog? Hebben jullie het gehoord? En wat zei ik dan? Als jullie zeggen wat ik gezegd heb, kan ik het uitleggen. Het is net als met de droom van Nebukadnezar. Wat heb ik gedroomd? En daarna, wat is de uitleg? Ja, ik snap het. Als je geen gebruik maakt van de Heilige Geest, ben je een heel arme christen. Ja, nou snap ik weer hoe het in elkaar zit. De Heilige Geest woont in je. Ik vergelijk het dolgraag, ik heb het gisteravond nog gedaan op een heel andere plaats, met een vrachtwagen. Dat is een beetje een rare vergelijking en dat zou je nooit in de Bijbel tegenkomen. Maar stel eens voor, op de Pinksterdag heeft God ons een prachtige spiksplinter nieuwe glimmende vrachtwagen ter beschikking gesteld. En hij gaf daar een volle tank bij, zoals natuurlijk een goed garagebedrijf dat doet. Die levert hem af met een volle tank. En waar zijn wij nou al 2000 jaar in hoofdzaak mee bezig? Die vrachtwagen aan te duwen. Want we willen dolgraag dat hij aan het einde van die 2000 jaar zo goed als nieuw weer bij de Heere God wordt afgeleverd. Daarom zijn we heel orthodox over de Heilige Geest. Wij willen heel graag dat we ook aan het einde van deze bedeling nog steeds orthodox bevonden worden op het punt van de Heilige Geest. Maar we doen er niks mee. De geest is als het ware een kracht in je die je niet gebruikt. Het is alsof je op je verjaardag een jerrycan met benzine krijgt en je zegt, nou bedankt. Maar je zegt tegen die vrouw, wat bot ik in vredesnaam met een jerrycan van benzine. En je zet het in de schuur. Je wilt de begeven niet voor het hoofd stoten. En die auto voor jouw huis, die staat gewoon stil. Je hebt geen idee hoe je de dingen in beweging kan krijgen. Je hebt geen idee waar die benzine voor is en wat je ermee zou kunnen doen. Maar hij blijft, je houdt hem er wel keurig nieuw mee op die manier, ja. Er komen minder krassen op en zo. En God zegt tegen ons, joh, ga nou toch eens achter dat stuur van die vrachtwagen zitten. Durf nou eens dat sleuteltje om te draaien. Ja, je krijgt een gek geluid. Maar dan moet je niet bang voor zijn. Er zit toch gaspedaal. Probeer daar eens op te drukken. Doe wat! En dan heb je altijd mensen, let maar op, die zeggen dan, ja nee, daar beginnen wij niet aan. Want wij kennen mensen die hebben dat ook geprobeerd en 200 meter verderop lagen ze al in de sloot. Dus dat doen wij niet. En die wijzen op die gemeente en die gemeente, er zijn daar excessen en daar doen ze het niet goed. Dus wij zeggen, nee, daar beginnen we niet aan. Ja, ja. Dat bedoel ik met gebruiken. Het is een krachtbron. De Heilige Geest is niet alleen een persoon. De Heilige Geest is ook een kracht. Een kracht die je moet gebruiken. Het is een jerrycan met benzine. Stop dat in een apparaat met een verbrandingsmotor. Of het nou een grasmachine is of een vrachtwagen. Maar doe wat. Gebruik het. En een hoop mensen weten niet hoe ze het moeten gebruiken. Daar gaat het over. Nou, ik heb in ieder geval. Dus evangeliseren is één manier, ja. Ik zeg vaak, je kunt een heleboel dingen doen op je natuurlijke kwaliteiten. Je kunt een gemeente leiden met natuurlijke kwaliteiten. Je bent bijvoorbeeld een geboren leider, prima. Het is allemaal mooi, het is allemaal nuttig, dat soort eigenschappen. Maar het is een gigantisch verschil of je door de Heilige Geest als opziener bent aangesteld. Handelingen 20, vers 28. En of je doet in de kracht van de Heilige Geest. Dus het hele verschil tussen je natuurlijke capaciteiten gebruiken of de dingen doen uit de Heilige Geest. Marietje heeft een psychotherapeutische cursus gevolgd. Dus ideaal kunnen we mooi opnemen in ons pastorale team. Zeer geschikt. Ja, ze heeft de vereiste natuurlijke kwaliteiten. Heeft ze ook de kracht van de Heilige Geest leren kennen in haar leven? Waardoor ze niet alleen maar psychotherapie toepast op de leden van je gemeente. Maar ook woorden van wijsheid en woorden van kennis heeft, profetieën heeft, onderscheiding van de geesten heeft, geloof heeft, genezingen, krachten. Dat zou toch wel mooi zijn, of niet dan? Dat is toch een heel stukje verdieping. Dan doe je het werk niet alleen maar op natuurlijke wijze, maar op bovennatuurlijke wijze. Zo noem ik dat maar even. Omdat je dan gebruik maakt van die krachtbron die in je is en die heel veel christenen niet aanboren. Ze zijn blij dat ze de vrachtwagen ongezonden aan het eind van de reis inleveren. Maar ze hebben er nooit die motor aan gedaan en ze hebben er nooit in gereden. Een beetje zwart-wit gesteld, maar het gevaar is erg groot. Lees dat boek, daar staat het allemaal in. Alles geven, geeft de Vader ons alles. De Heer Jezus zegt, bid in mijn naam en de Vader zal je alles geven. Maar als er nou eens geen verhoring is, bijvoorbeeld geen genezing van een ziekte, hoe moet je daar dan mee omgaan? Bijbelteksten mag je nooit uit zijn verband rukken. Als mensen beginnen met elkaar bijbelteksten naar het hoofd te slingeren, gaat het altijd mis. Alle bijbelteksten moet je lezen in het grote geheel van de hele schrift. En je hebt heel absolute uitspraken. Zoals Jacobus 5. Het gelovige gebed van de oudsten zal de zieke gezond maken. Nou, wij weten dat er heel vaak gelovige gebed is geweest waarbij de zieke toch niet gezond werd. De Heer Jezus zegt zelf in de bergreden, bid en u zal gegeven worden. Klopt en u zal worden opengedaan. Maar we hebben heel vaak gebeden en toch niet gekregen wat we vroegen. We hebben heel vaak geklopt en toch bleek een deur gesloten te blijven. Kortom, dit zijn heel zwart-witte uitspraken die je moet nuanceren in het licht van de rest van de schrift. Markus 16, hetzelfde. Deze tekenen zullen de gelovigen volgen, op zieken zullen de handen leggen en zullen gezond worden. In mijn boek Genees de Zieken, ligt ook op de boekentafel, heb ik een hele serie van dat soort teksten, een stuk of 10 van dat soort absolute uitspraken die in de praktijk allemaal genuanceerd moeten worden. En luister, wat ben ik dankbaar dat de Heer niet al mijn gebeden verhoord heeft. Want dat het geen automatisme is. Wie van jullie heeft er wel eens intens om iets gebeden en is achteraf dolgelukkig dat de Heer het niet gedaan heeft? Steek je handen zo omhoog. Kijk, je moet er even over nadenken. Hè? Maar dan komen heel veel mensen, er komt dan wel zoiets te binnen. Dus wees dan maar blij dat de Heer het niet allemaal geeft. Met ziekte zou je wel vaker willen dat mensen zouden genezen. Maar er kunnen allerlei redenen zijn. Ik heb meermalen toespraken gehouden over 7 redenen waarom mensen niet genezen. En de 7e van die 7 luidt altijd, I don't know. Maar je moet ook weer niet denken dat we het allemaal in onze zak hebben zitten en dat we het even precies kunnen aangeven. Dus je moet ook nog ruimte overlaten voor het feit dat we het in heel veel gevallen niet weten. Maar er zijn een aantal dingen die we wel kunnen aanwijzen. In principe is alles ons ter beschikking gesteld. Maar alleen de Vader weet wat werkelijk goed en nodig is. We lezen in Filippenzen 4 dat je al je verlangens bij God bekend mag maken. Dat is heerlijk. Je hoeft niet bang te wezen, kan ik dat wel zeggen. Als je daar bang voor bent, dan deugt het verlangen niet. Maar als het een echt oprecht verlangen van je hart is, dan mag je het tegen de Vader zeggen. Maar dan staat er niet achter en hij zal je geven wat je gevraagd hebt. Maar er staat achter de vrede van God die alle verstand te boven gaat. Die zal je hart en je gedachten bewaren in Christus Jezus. Je krijgt vrede in je hart, maar je krijgt niet altijd wat je gevraagd hebt. Gelukkig niet. Gelukkig niet. Wij zouden het heel vaak wel graag willen. En we begrijpen lang niet altijd waarom het niet gebeurt. Maar in sommige gevallen begrijpen we het wel en dan zijn we blij dat de Heer niet altijd onze gebeden verhoort. Ja, dat is. U vraagt even voor de opname. De discipelen zeggen ook, dat is in Markus 9 bij de genezing van die maanzieke jongen. Waarom konden wij hem niet genezen? Dus dat is een van de redenen waarom het niet gebeurt. En dat lag aan die discipelen zelf. In de eerste plaats hadden ze daar staan redentwisten met de fariseeën. Nou, als je wil dat iets je geestelijke kracht zal wegzuigen, moet je vooral gaan redentwisten met de critici om je heen. Dus dat is wel één fout die ze maakten. In de tweede fout zal vermoedelijk zijn geweest een stuk zelfverzekerdheid. Ze hadden zoveel successen geboekt op dit terrein. En ze dachten, nou, dat is een peulenschilletje, doen we weer eventjes. En dat wou helemaal niet. En ten derde zegt de Heer Jezus, dit is ook wel een hardnekkige soort hoor. Die gaat alleen maar eruit met heel veel gebed. Dus ze leerden daar ook van. Dit is één van de redenen. Ze voldeden niet aan bepaalde geestelijke kwalificaties. Wij kunnen alles van God gedaan krijgen. Maar in feite is dat alleen maar zo als we zo dicht bij de Vader leven dat we precies weten wat Hij wil. We lezen 1 Johannes 5, als wij de Vader iets vragen naar zijn wil. Nou, dat zit het op vast. Ik weet niet altijd wat de Vader wil. Als ik iets bid naar zijn wil, ja, dan krijg ik het ook. Want dan bid ik dat wat Hij ook wil geven. Maar dat is onze moeilijkheid. Als we dicht genoeg bij de Vader leefden, dan zouden we vaker begrijpen wat zijn wil is. Ten slotte, als je een openbaring krijgt, van wie krijg je die dan? Leuk, hè? Het antwoord luidt 3. Er zijn 3 mogelijkheden. Dus dit is een envelop zonder afzender, maar je kunt het toch invullen. Er zijn 3 afzendingen mogelijk. De eerste is, wat denken jullie trouwens? Kom, jullie moeten ook eens wat zeggen, de hele avond stilletjes hier gezeten. Wat is de eerste mogelijkheid? Van God, ja, dat is een hele goeie. De tweede? Van jezelf. Ten derde? Ja, waarom vertel ik jullie dit allemaal? Jullie weten al die antwoorden al. Dus, maar zo is het precies. Hij kan van God komen, hij kan ook van jezelf komen. Puur, dat noemen we dan in het Fries wishful thinking. Je wil dolgraag en dus denk je dat de Heer dat geopenbaard heeft. En dat kan ook van de duivel komen. En nou, vandaag had ik met de studenten ook weer over. Jongen, mensen allemaal zo bezorgd. Als ze zich maar even gaan begeven op het terrein van de Heilige Geest, dat ze in handen van de duivel vallen. Dat zijn allemaal de mensen die ze dat wijs maken, die vrachtwagen niet willen aandoen. Hè? Want die wijzen op al die voorbeelden van andere vrachtwagens die in de sloot zijn terechtgekomen. Ze zijn zo benauwd. Ja, maar het kan ook voor de duivel zijn. Mensen, als wij nog niet eens, mensen die de Heilige Geest in zich hebben, weten te onderscheiden wat van God en van de duivel is, dan zijn we toch helemaal geen knip voor de neus waard. Wat krijgen we nou zeg? Elk kind van God kan de stem van de goede herder verstaan. Dat zegt de Heer, dat zegt Johannes van de baby's in het geloof in 1 Johannes 2. Elk kind van God kan door de Heilige Geest onderscheiden of iets tot eer van God is, of het dient ter bevordering van het getuigenis van God in deze wereld, of Christus erin groot gemaakt wordt, of zielen daardoor dichter bij de Heer Jezus gebracht worden, of zielen tot meer aanbidding en dankbaarheid gebracht worden, al dat soort dingen. Dat kan alleen maar uit God zijn. De duivel heeft daar geen enkel belang bij. De duivel geeft wel eens wat, maar dat doet dat om enorm veel terug te nemen. Hij geeft ietsje om zoveel mogelijk terug te kunnen pakken. Ja, daar was ik ook nog niet aan toe. Eerst zijn we bezig met onderscheiden wat is uit God en wat is uit de duivel. De duivel wil, neem maar Johannes 10 vers 10, de dief komt niet dan om te stelen, te roven, te slachten, te verderven, te vernietigen, kapot te maken. Dat is wat de duivel doet. Daar waar Christus geëerd wordt, God wordt groot gemaakt, gelovigen dichter bij de Heer Jezus gebracht worden, mensen tot bekering komen. Dat is Gods werk. Doe dus niet alsof er al dat soort zegeningen kunnen zijn en toch stiekem van de duivel is. Als u dat zegt, dan durft u zelf geen vin meer te verroeren en geen woord meer te zeggen. En dat slaat dus ook nergens op. Als de blindgeborene genezen wordt, heb je van die domme mensen ook die zeggen meteen, dat zal wel eens van een demon kunnen zijn die deze man genezen heeft. Als ze de zaak niet begrijpen, dat is typisch Nederlands, als ze het niet begrijpen, dan zeggen we meteen, dat zal wel van de duivel zijn. Want ik begrijp het niet. Die mensen snapten het ook niet, dus zeiden ze al wel een demon gedaan hebben. En toen waren er een paar slimme lieden bij en die zeiden, maar deze mens dient God. Hoe kan het nou van een demon zijn? En B, heb je ooit gehoord dat een demon de ogen van een blinde kan openen? Goeie vraag. Wij schrijven soms veel te veel macht aan de duivel toe. Alsof de duivel alles wat God doet kan imiteren. De tovenaars van Egypte konden tot en met de eerste twee plagen imiteren. Bij de derde stonden ze al met de handen in het haar. Want ze zeiden, dit is Gods vinger. Nou zijn we uitgepraat, dit kunnen wij niet. Moet de duivel niet te hoog aanslaan. Dus elke gelovige moet kunnen onderscheiden wat van God is en wat van de duivel is. Nou, die mevrouw daar, die zit te popelen, want die zegt, ja, maar het moeilijkste is nou juist het derde. Dat wat uit onszelf is. Nou, daar kun je inderdaad in vergissen. Ik zou niet gauw zeggen, als je een kind van God bent, als je leeft uit de Heilige Geest, als dat je oprechte intentie is, dan moet je niet te gauw zeggen, de duivel heeft me dat ingegeven. Want dan doe je net alsof in een geestvervulde Christen zomaar de duivel ook weer doorheen kan fietsen en jouw dingen kan ingeven en dingen kan laten zeggen. Kom nou zeg. Die geef je de duivel veel te veel eer. Maar het is wel zo dat we onszelf voor de gek kunnen houden. Dat we denken, dit is mij door de Heer ingegeven, terwijl het van jezelf kan zijn. En weet u, er is maar, volgens mij maar één goede manier om daarachter te komen. Heeft iemand een vermoeden waar ik nou aan zit te denken? Ja, dat kan, maar dat kan niet altijd, toetsen. Maar mijn simpele antwoord luidt, als je een gedachte in je hart voelt opkomen, en je denkt dit zou van de Heer kunnen zijn, maar je weet het niet zeker, spreek het toch uit. Spreek het uit met bescheidenheid. Zeg niet, zo, zegt de Heer, wees nou maar voorzichtig. Zeg nou maar, ik heb de indruk dat de Heer wil dat ik dit tegen je zeg. Dat is toch heel bescheiden, of niet? Je vertelt alleen maar dat je die indruk hebt. U bent echt bescheiden daarin. En het kan zijn dat er helemaal naast zit. Maar het kan ook zijn dat die ander in tranen uitbarst. En zegt, hoe wist je dat? En je staat zelf wat te kijken. Je denkt, ik hoorde pas van een jonge man. Hij is pas 17 jaar. En hij zei, hij ging naar een dienstknecht van de Heer. Ik wil zo graag de gaven van profetie ontvangen. En hij werd handen opgelegd. En hij zei, ik ging bidden voor mensen zoals ik dat gewend was. En de eerste, de beste, ik weet niet meer wat hij nou zei. Het was inderdaad iets heel buitennissigs. Maar hij zei, pardoes tegen die mevrouw. Dit en dat en dat. En hij schrok er zelf van. Hij zei, wat zeg ik nou? Maar het was zo raak. En toen ontdekte hij, ik heb de gave van profetie ontvangen. Nou, maar even niet fijnzinnige onderscheidingen maken tussen openbaring en profetieën en woorden van kennis. Dat laten we dan maar zitten. Maar hij wist daardoor, dit is een woord van de Heer. Betekent dat hij de volgende keer dus vrijmoedig dat allemaal kan uiten? Nee, hij kan zich vergalopperen. Ik heb eens van iemand gelezen, ik weet niet hoe je dat checken kan, dat 60% van al dat soort uitspraken zijn van de Heer en 40% die komen uit de mens zelf voor. Nou, dat vind ik toch nog een hoog percentage. Als je je bescheiden uitdrukt, dan mag je ook best eens een keer op je gezicht vallen. Maar dan mag je ook dat toch uitspreken. Wees niet bang. Maar doe het op bescheiden wijze. Dan zie je vanzelf wel. Dus door het te doen. Door het te doen, dat is mijn antwoord. Hoe vaker je het durft te doen, des te meer zul je puur door de ondervinding gaan onderscheiden wat van de Heer is en wat niet. En hoe bescheidener je uitdrukt, des te minder kun je op je gezicht vallen. Maar als je durft, ook al is het heel gekke dingen. Als je rare invallen krijgt, je moet voor iemand bidden en je krijgt een rare inval. Heb nou eens het lef om het uit te spreken. Je zal zien soms wat een verrassende resultaten dat oplevert. Dan kan ook zijn dat die ander zegt, waar heb je het over? Nou oké, dan heb ik misschien verkeerd gezien. Maar ik heb ook al gehoord van gevallen dat iemand de volgende dag ineens dacht, oh jongens, nou snap ik waar dat op bedoelde. Nou weet ik het, bel op naar die persoon, want het is voor die persoon een bemoediging. Want die denkt, oh jongens, ik zat ernaast, nou is dat geen ramp. Maar vertel dan als het toch goed was en zeg, nou snap ik waar het op doelde, ineens valt dat kwartje. Begrijp je, dat is een bemoediging voor die persoon. Want het kan geweldig belangrijk zijn als de Heer iets aan jou laat zien voor die andere persoon. Waardoor die ander weet, hé, de Heer had zich met me bezig. Dit is een woord van de Heer voor mij. Want dat wat die persoon er vertelt, kan niemand weten. Niemand weet dat ook. Dat moet hij van de Heer hebben. En dat is geweldig bemoedigend. Dus, nou ja. En toen was het precies 10:00. En toen waren de vragen afgelopen. Nee, jij hebt nog een vraag.
Ja, een slotvraag.
Een slotvraag.
Een beetje synthese. Conferenties. Als mensen kun je zeg maar ook in de kram schieten als het bijvoorbeeld een keer niet lukt. Hè? Of dan, snap je, dan denk je, oh, gaat weer niet. En dan denk je, dan doe ik het maar niet. Snap je?
Ja, dat is het gevaar.
En dan moet je blijven oefenen. Maar kun je daar nou iets een beetje over zeggen van hoe je in die ontspannenheid moet zijn?
Ja, heerlijk. Precies. Durf fouten te maken. Stel je voor dat toen u leerde lopen, na de eerste stapjes op de grond viel, toen dacht u, dit doe ik nooit weer. Dit is vreselijk. Je doet 3 stappen en je ligt op de grond. Nee. Hebben u dat gedaan? Nee. Hoe vaak bent u op de grond gevallen? Dat weet u zelf niet eens meer en uw moeder weet het ook niet meer. Maar u bent heel wat keren gevallen. Niemand heeft het geleerd zonder te vallen. Is het erg?
Nee.
Want weet u wat mooi is? U hebt leren lopen. Door vallen en opstaan, letterlijk. Hoe leer je om woorden van kennis door te geven? Hoe leer je om profetieën uit te spreken? Hoe leer je om openbaringen door te geven? Door het lef te hebben uit te spreken wat in je hart zit. Ik was een tijd geleden in Groningen op een conferentie waar ik nou een getuigenis van hoor. Ik was zondagavond in Groningen. Ik reis wat heen en weer. Morgen ben ik in Vlissingen. Het is maar een klein landje gelukkig. Maar ik was zondagavond in Groningen en dan gaf iemand een getuigenis. Op een genezingsdienst van Ouweneel zei hij, en op een bepaald moment zei hij, er is hier iemand die een ziekte heeft in zijn hoofd, iets in de hersenen is niet in orde. Nou, dat krijg ik op dat moment in, ik noem het maar, als het niet goed is, dan is het niet goed. Maar die man zei op dat moment dat hij dat zei, en ik heb dat vaker gehoord, maar ik noem dit nou omdat het zondagavond verteld werd. Op dat moment was het alsof een kracht van God door mij heen ging, als een elektrische stroom, als een warmte, hoe moet je dat beschrijven? Maar hij voelde dus heel concreet de aanraking van God. En vanaf dat moment was hij helemaal genezen of in ieder geval een heel stuk beter. En ik kwam dat als een getuigenis vertellen. We hadden zondagavond daar ook een genezingsdienst. Nou, ik wist daar helemaal niks meer van. Maar ik laat me door de Heer gebruiken door dingen die in mijn gedachten komen uit te spreken. En soms is dat dus op een heel bijzonder. Want ik zeg dat haast nooit. Iemand die iets heeft dat verkeerd is in zijn hoofd. Het was in zijn hersenen, een hersenkwaal. Maar op die avond zei ik dat. En achteraf denk ik, dat was van de Heer. Maar daar ben ik niet altijd zo zeker van. Maar ik zeg het. Ik heb het indruk dat hier iemand is die dat en dat. Nou, laat de kracht van God over u komen en u genezen. En dan hoor je maanden en maanden en maanden later. Want ze vertellen je dat helaas niet altijd. Dat is ook een bemoediging voor de spreker. Maar maanden en maanden later hoor je op dat moment dat, iemand, dat de geest van God op zo iemand viel. En zijn hoofd genees. Nou, en dat is, en dat kan alleen maar als je het lef hebt om uit te spreken. Dit is nog niet eens zo'n spectaculair voorbeeld. Als ik zou. Veel spectaculair?
Ja.
Nou, als ik zou zeggen, morgen zult u een Japanse marineofficier in lilliputtervorm tegenkomen, vind ik spectaculair. Een voorbeeld van Adrian Plaes. Maar spreek die dingen uit. Heb het lef. Ook als je dus met iemand gaat bidden en je krijgt het. Je moet je er ook voor openstellen. Heer, laat me zien over deze persoon. Als je bent in pastoraal werk, je gaat met iemand praten, stel je ook voor open. Heer, laat me iets zien van deze persoon. Wat is er met hem aan de hand? Dat is de gave van onderscheidende geesten. Dat is geen psychologische mensenkennis. Dat is echt een bovennatuurlijk begrijpen wat er met iemand aan de hand is. Geef me een woord van kennis. Geef me een woord van wijsheid. Van bovennatuurlijk. Daar moet je voor openstellen. En daar moet je in oefenen. Heer, geef het me, laat me zien. En dan kun je in oefenen. En dan kun je dat toepassen. En daar zul je fouten in maken. Dat is helemaal niet erg. Als je niet de hoofd van de toren blaast, dan is het des te makkelijker. Zo'n klein kind valt namelijk veel gemakkelijker dan wanneer je 80 bent. Dan heb je kans dat je meteen je heup breekt. Nou, die kinderen zijn van gummi, dus die breken niks. Die kunnen net zo neerkomen, ze kunnen zijn tand uit de mond vallen, maar voor de rest, het is allemaal rubber. Breken nooit wat. Het is de ideale leeftijd om het te leren lopen. Met 80 moet je dat niet meer doen. Maar met die leeftijd is het ideaal. Je bent nog helemaal van rubber. Nou, zo is het met ons ook. De Heer vangt ons wel op, hoor. Maar durf het uit te spreken. Dat is echt, we hadden het straks over het gebruiken van de geest. Dat is nou het gebruik maken van de kracht die in je is. Het is echt iets dat je moet leren gebruiken. Stel u voor, u bent 80 geworden en u krijgt van uw kinderen een laptop. Maar niemand neemt de moeite om u uit te leggen wat u met dat ding wil doen. Nou, dan weet ik wel wat er gebeurt. Hij komt in de hoogste kast, op de hoogste plank, bij de breispullen te liggen. En de kans dat u die breispullen gebruikt is heel wat groter dan die laptop. Het moet je uitgelegd worden. Mijn vrouw heeft nou ook zo'n ding, maar die is er ook niet zo erg mee gewend. En ik merk ook dat het moeite kost om met dat ding aan de gang te gaan, want ze heeft nog zoveel uitleg nodig. En dat is met Heilige Geest precies net zo. Je hebt een uitleg bij nodig, maar durf het te gebruiken. En dan merk je net, als je het eenmaal onder de knie hebt met die laptop, dan weet je niet meer hoe je geleefd hebt zonder computer, toch? Ik zou niet meer weten hoe het deed, we dat vroeger ook alweer toen we nog geen computers hadden. En zo is het met de Heilige Geest ook. Als je het eenmaal leert gebruiken, dan denk je, hoe deden we dat vroeger ook alweer zonder? Begrijpt u? Oké, we gaan samen danken. Wonderbare Heer, trouwe Vader in de hemel. Wat is het goed dat u uw geest geschonken hebt. De geest van de Vader, de geest van de Zoon. Wat zijn wij ontzettend rijk daardoor. Wij zijn al zo rijk door de verlossing die in Christus is. Maar daarboven hebt u ons nog zoveel meer gegeven, waar we vaak maar weinig weet van hebben. We zijn al zo blij met de vergeving van onze zonden, dat we straks naar de hemel zullen gaan. Maar u hebt ons onnoemelijk veel meer gegeven. En Heer, bewaar ons voor valse bescheidenheid dat we dat meerdere niet gebruiken, niet toepassen. Niet dat als een rijk geschenk van u weten te waarderen en in de praktijk weten te hanteren. Leer ons zo te leven en te handelen en te denken en te voelen en te spreken door de Heilige Geest. U hebt er zoveel moeite voor gedaan, Heer Jezus, om dat uit te leggen aan uw discipelen. Wat het voor hen zou betekenen als de pleitbezorger zou komen. Leer het ook ons, wat wij door de kracht van uw geest allemaal kunnen en mogen doen. We danken u voor deze avond. Wil ons nabij zijn als we naar huis gaan. Bewaar ons aan alle dingen. Bewaar ons dicht bij u bovenal. En als de Heer Jezus nog niet gekomen is, wilt u ons dan in de volgende maand weer in gezondheid bij elkaar brengen. Uw naam is geloofd en geprezen. Amen.